Welkom bij aflevering 104 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke. We zitten in de bureau.
Ja, het is...
Explain, please.
Ik heb een beetje een flashback naar hoe dat we in het begin dingen opnamen.
Ja, absoluut.
Want we zitten inderdaad niet in de studio. We zitten in mijn bureau. Mm-hmm. Echt zo krap.
Jij zit op een jaren 90 stoel. I can't.
Ja, goed, hè. Dat zit ook wel goed. Je kunt zo ook je benen... Ja, zo
het is zo een stoel die wiebel. Allee, dus een soort van schommelstoel. Het heeft geen rugleuning, maar je kunt je knieën er wel op leggen.
Ja, amazing. Als ik nu wieg, jammer, want je hoort het wel heel
het ziet er als de horror uit voor mij. Zit jij goed?
Ik zit wel goed.
Kun jij zo makkelijk 4 uur werken aan een stuk?
Ja, maar af en toe zet ik mij wel terug.
Maar zo, je hebt geen rugleuning nodig in het leven.
Kijk, dat is fijn, een rugleuning, maar niet per se nodig, vind ik altijd.
Wauw.
Maar bon, ik zal je zeggen waarom dat we hier zitten.
Ja, dat was eigenlijk...
Dat was de vraag.
Dat was de vraag, dus waarom zitten wij hier?
Dus het pad richting de studio. Mm-hmm. We weten allemaal dat het fucking veel aan het regenen was de afgelopen dagen.
Mannekes.
En het staat onder water. En
we geraken er gewoon niet.
We geraken er niet. Alles is oké, er is niks onder water gelopen, behalve het pad.
Ja, en we hadden niet de tijd om een vlot te bouwen.
Nee. Misschien moeten we daar eens aan denken voor de volgende keer.
Ja, misschien gewoon voor de zekerheid een vlot te bouwen.
Een reddingssloepje.
Hoe is het, meisje?
Goed, ik ben weer helemaal genezen.
Ja.
Dus dat is positief.
Dat is positief nieuws.
Dat is positief nieuws, ja. Want wij zijn ook nog naar Utrecht geweest. Mm-hmm. We dachten even weg, maar ik was dan ook zo nog ziek. Mm-hmm. Nadat we de aflevering hadden opgenomen. Dus dat was wel iets... was een beetje jammer.
Dat was een minus.
Dat is een kleine minus. Maar sinds een paar dagen...
Kip lekker. Heerlijk.
En met jou?
Heel goed. Ik kom... ik heb niks gemerkt van de regen hier de afgelopen dagen. Ik ben met mijn broer naar Malta geweest.
Oh, amazing.
Ja, een bestemming die ik niet op een landkaart kon aanduiden. Nu weet ik waar het ligt en ik kan het jullie allemaal...
Waar?
Het ligt naast Sicilië, boven Tunesië. Ja. Ik had aan mijn broer voor mijn 30e verjaardag een weekendje met ons twee weg gevraagd. He went all in.
Wij dachten, die gaat naar de Ardennen of zo.
Ja, nee, wij waren wel in naar Malta. Malta is heel historisch, wist ik niet. Had ik kunnen afleiden aan het feit... Mijn broer die is historisch van opleiding, heeft geschiedenis gestudeerd. Dus ergens had ik wel kunnen denken dat een richting ging zijn dat we uitgingen. Dus ik heb 3 dagen lang de hele geschiedenis van... Malta, forten,
maar
nederzettingen.
Wist je dat dan al op voorhand of heeft hij echt zo zijn research gedaan om u dan daar de tour van uw leven te geven?
Nee, maar ja, het ding is, je komt dan in, hè, de hoofdstad is Valletta en dat is dan gestart, of gesticht door, niet gesticht, maar de Knights of St. John hebben daar gezeten na de kruisvaarden. Dan duikt het erin, hè, en dan gaat het over die kerk en over wie dat die knights zijn, wie de edelmannen waren dat daar leefden.
Oh, wel aanval van de Ottomanen.
Learn it all. Dat was superleuk. Heel interessant.
Goed. En hoe is het om op reis te gaan met je broer op zich?
Ja, ik had daar wel wat stress voor. Ja. Zo van, wij zijn nooit... Ik bedoel, zelfs als kind gaat je met je gezin op reis, maar je zit nooit met 2. En zo 3 dagen, ik was wel zo... wat gaat dat geven? Maar het was echt heel leuk. We hebben ziek hard gelachen. Heel veel gelachen. Leuk. Mega millennial moment gehad. Ze waren net toegekomen, net gestart eigenlijk aan onze tocht door Valletta. En dat is een helemaal ommuurde stad. Dus we zijn langs die stadsmuren naar omhoog aan het stappen voor het uitzicht te zien. En wij horen een klepperend geluid. Mm-hmm. Dus mijn broer zegt tegen mij, dat zou wel een keer een klepperende pelikaan kunnen zijn. Dus wij, super enthousiast, wij verwachten daar... Ja. Duizenden pelikanen met hun bek op en af aan het gaan. Bon, wij lopen die stadsmuren naar boven om over het murken te kijken. En het was een padelveld. Het waren dus gewoon 4 Maltezen die aan het paddelen waren.
Dat is niet waar.
Jawel. Dus ziek mee gelachen. En de toon was gezet.
Oh, voilà. Maar dat is wel echt een teleurstelling.
Ja, dus ik heb geen pelikaan gezien, maar wel veel andere mooie dingen.
Ah, dat is goed.
Ja, dus echt een aanrader.
Ik vind, als ik dan toch iets over padel, nu we het er toch even aangekaart hebben, ik vind dat zo geen satisfying geluid dat maakt, als je daar zo tegen slaat. Terwijl bij tennis of bij squash heb je nog zo dat... Een goed satisfying geluid en bij padel.
Het ding is, ik heb het moeilijk met padel en ik weet dat er nu waarschijnlijk heel veel mensen kwaad gaan zijn op mij.
We worden sowieso uitgenodigd om ergens te gaan padellen.
Maar ik ga het gewoon zeggen zoals het is. Er is met mij veel hoop over padel gesproken. Namelijk, het is niet zo moeilijk als tennis. Het is casual. Het is niet moeilijk. Je kunt dat sowieso. Dus ik denk, oké, ik kan het sowieso. Dat gaat fijn zijn. Ik kan het niet.
Oh.
En als jij de één persoon van de vier zei dat het niet kan, oh, ik kan u vertellen, dat is niet of dan.
Dat is net zo teleurstellend als de klepper in de pelikaan die er niet was.
Ja, het was gewoon... Ja, Padel en ik, het is nog geen match.
Nog geen match. Maar bon, Malta, tof.
Heel tof. Heb jij nog tips voor de mensen?
Nee, geen tips.
Ik heb een tip. Jij hebt dat de vorige keer gedaan, dus ik ga dat nu ook gewoon doen. Ik ben ziek goed aan het gaan op het nieuwste album van Brutus.
Ah, oké.
Ja, het is... ik had het opgezet en mijn broer zei... Is dat het nieuwe album van Evanescence? En ik had het zo nog nooit bekeken. Maar ik snap zowel de sad girl vibe dat erin zit.
Ja.
En om zo in de verte te staren op de bus in Malta, was het echt een aanrader.
Oké. Okay. Ja, ik ken het niet zo goed. Dus...
Nee, ja, ze komen heel veel op de radio met het nummer Victoria. En ja, het is wel wat sad girl vibes.
Oké, okay, ik ga luisteren, voor als ik in een sad girl
mood ik vermoed dat... Allee, mensen zullen het misschien wel eerder ook... Het is ook wel met harde gitaren, dus ik ben het sowieso misschien aan het... Niet juist aan het beschrijven, maar ik ga er gewoon
ik
heel
nu,
goed op.
Zo met sad girl vibe krijg ik zo Lana Del Rey
oeh,
vibes.
Nee, het is wel heftiger.
Eerder dan sad angry.
Ja, angry. Ja, het is wel angry.
Oké, okay, goed.
Ik denk dat je er ook heel goed op kunt kuisen. Ken je het? Zo van... Ja.
Ik ga nu eens mijn huis onderhandelen.
Ja, let it all out. Ja. Maar dus, een nieuwe ontdekking voor mij.
Ah, tof.
Het is nu al mijn... Nee, is niet mijn nummer van het jaar, maar gewoon, ja, ik ga er goed op. Voilà. Dus ik dacht, je hebt al eens een muziektip gedeeld.
Dat is waar.
Dus misschien vind ik mensen die nu ook fan zijn van Brutus. Voilà. Een keer een sponsor aanhalen.
Ja, dat is goed.
Vandaag weer Emma Matras.
Ja, goed.
Goed. En jullie denken dat wij deze verhalen verzinnen, dat is niet waar, maar ik heb weer een zalig Emma matras.
Ik vroeg op voorhand, wat gaan we vertellen? En Laura zo, I've got it
covered. Velen van jullie hebben ons ook al gestuurd dat ze onze kortingscode hebben gebruikt, waarvoor dank, superleuk, blij dat we jullie kunnen helpen. En zo is dat bericht ook tot mij gekomen van een vriend van Lucas, enfin, dat was ook een vriend van mij, maar vooral van Lucas, die kortingscode had gevraagd en die zei van, geef mij eens die kortingscode, want ik moet een gans nieuw pakket hebben. Ik moet een nieuw matras hebben, ik moet nieuwe kussens hebben, ik moet nieuwe donzen, ik moet alles nieuw.
Ja.
Alles nieuw. En Lucas was daar vorige week mee iets mee gaan drinken en die vertelde, Jesus, die Emma matras. Die matras, goed hè, echt supergoed, mega content van, kussens, supergoed. Maar die dons deed ik. En hij zei... En dus ja, ik ben dus nu... Ik was wel zo... Lucas, wij moeten nu ook die donsdekens hebben. Dus hij heeft nu aan mij die donsdekens verkocht. Dus het gaat... Maar hou je vast. Hij beschrijft het. Hij zegt van... Dat zijn echt super dikke donsdekens.
Ja.
Maar niet qua warmte. Maar gewoon heel dik.
De fluffiness.
Zo fluffy hotel vibes. Dus die zegt... Ik slaap elke nacht in een hotelbed, maar ik heb het niet te warm. Gewoon echt zo dikke dons.
Oh...
Dus ja, ik was zo, Lucas, wij moeten dat hebben. En hij was zo, jij beseft dat je nu geïnfluenced bent door iemand die door u... Het was heel meta.
Ja.
Maar dus mensen, zelfs als je geen matras nodig hebt van Emma, dat kan perfect. Je kunt ook dus gewoon de dikke donsdekens kopen. Want dat bieden ze dus blijkbaar ook aan. Wist ik niet.
Nee.
Dus ja, ik wil het nu. Ik wil dikke donsdekens.
Ja, ik ben ook geïnfluenced nu.
Ja. Voilà, kijk. Dus nu gaan we dikke donsdekens kopen. Dat kan trouwens nog, want het is januari. Het zijn wintersolden. Op emma-matras.be kan je die aankopen aan 55% korting tijdens die wintersolde. En wij geven daar nog eens 5% extra bij. Met de code DEVOLKSJURY5, hoofdletters, dan krijg je dus in totaal 60% korting. Dat is de moeite. Deze producten, ik ga dat toch nog eens zeggen, beloond met heel veel prijzen. Testaankoop, product van het jaar. 100 nachten testen, of die hotel dons u aanstaat, kunt je gewoon terugsturen. Zij komen het leveren, komen het terug ophalen. De Volksjury 5 in hoofdletters. Dan heb je in totaal 60% korting op dikke dons. En matrassen en andere dingen. Maar ik bedoel, dikke dons, dat is nu mijn nieuw ding.
Kijk hoe.
Voilà.
En kijk, je zit dan zo in balans met je slaap.
Ja.
Dan moet er nog iets in balans zijn.
Ik vind dat een schone segue.
Dat vind ik ook, dank u.
Want er is nog een sponsor deze week.
Er is nog een sponsor en dat is HelloFresh.
Hi, die zijn ook al iets geweest. Zo blij dat jullie terug zijn.
En kijk, die willen ook graag dat... 2023 voor ons, dat we in balans zijn.
Goed starten.
Ook qua voeding, goed starten. Die oude gewoontes. Laten we het zo even iets nieuws proberen.
Even iets nieuws proberen.
En wat dat goed is bij HelloFresh, vind ik, is dat... Ze hebben die gerechten, ze hebben die recepten.
Ja.
Maar die zijn niet zomaar samengesteld. Het is niet zomaar uit de lucht geplukt.
Dat is niet zo, hier is een kool, hier is... Nee, hier is over nagedacht.
Nee, dat is met een voedingsdeskundige dat die samenwerken.
Dat wist ik niet, vind ik wel heel cool.
Dus het is niet alleen lekker, maar het is ook nog voedzaam wat dat er dan allemaal in zit. En ja, oké, je hebt die recepten, maar je kunt er ook nog zo uw eigen twist aangeven.
Ja, want was dat de vorige keer al? Want dus wij mogen dan ook altijd eens een box testen. Hè? Dus we hebben er nu één mogen aankopen. En nu krijg je dus inderdaad de optie zo per recept. Oh, ik wil hier graag kippenreepjes aan toevoegen. Vind ik heel tof.
Ja, dus dat is goed. Hè? Dus wil je extra vlees? Geen vlees bedoel. Mm-hmm. Het is ook voor de vegetariërs en zo.
Veel opties.
Het is een wereldkeuken ook. En ja, je kunt kiezen uit 35 recepten.
Ik heb wel altijd keuzestress.
Oh my,
ik gaat wel. Het was deze keer ook wel weer zo, deze wel of nee, misschien toch niet. Of nog een extra of nee, ik weet het niet. Het was moeilijk.
Het is echt moeilijk, hè?
Ja, maar omdat het allemaal goed eruit ziet.
Wij zijn er altijd heel blij mee. Ja.
Kunnen jullie waarschijnlijk horen dat we weer blij zijn.
Sowieso. En ook het goede nieuws is natuurlijk dat wij ook jullie korting kunnen aanbieden. Maar liefst €75 op de eerste 3 boxen. En hoe groter de box, dus gerechten per persoon, mm-hmm. hoe hoger de korting op de eerste box ook is. En ook nog goed nieuws, mm-hmm. want de korting is zowel geldig voor nieuwe en oude HelloFreshers als je meer dan 3 maanden geleden je lidmaatschap hebt opgezegd. Dus hebben we ook een kortingscode natuurlijk, dat is HelloJury75. En dat is allemaal in hoofdletters. Ja. HelloJury75.
Ja, want ik denk dat er veel mensen blij gaan zijn. Ik heb al eens een passief-agressief bericht gekregen van een vriend van ons die zei: wanneer gaat je eigenlijk eens een code geven voor mensen die al klant zijn geweest?
Ah, voilà, kijk.
Alsjeblieft, you're welcome.
Het is in orde.
Dat is dan geregeld. Dus geen gezaag meer.
Laat die boxen maar komen.
Laat ze komen.
Afleveringske.
Afleveringske 104. Ik mocht kiezen.
Amai.
Ken je de zaak?
Ik niet, nee.
Het ding is, hij is tot bij mij gekomen door een advertentie van een andere podcast bij My Favorite Murder. Die hebben zo'n stukje voor reclame van een andere podcast. En de pitch greep mij onmiddellijk aan. Het gaat direct duidelijk worden waarom. Even contextje schetsen. We zijn in de United States of America, in Maryland. Ja, ik heb moeten googlen waar dat lag.
En?
Jij ook? In de buurt van... Dit is de staat boven Washington, D.C.
Oké. Okay.
Ja. New York, het hoge noorden.
Het helemaal duidelijk.
Oké, het is niet duidelijk en er gaan mensen waarschijnlijk pist zijn omdat ik dit zo beschrijf, het hoge noorden. Maryland, dat is het hoge noorden van de Verenigde Staten. Oké, we zijn Valentijn 1998. 14 februari. En het koppel Kim en Steven, of Steve Rico, zijn onderweg naar een romantische getaway in een golfresort in Maryland. 14 februari, dat vraagt voor een viering van de liefde. En dat gaan ze dus in dat golfresort doen. Ze gaan daar een nachtje blijven slapen. Even kort over wie dat die mensen zijn. Ja. Kim, Rico. Trouwens, Rico, ik wil heel de tijd dat op zijn best Vlaams zo Rico uitspreken, want zo schrijf je het ook. H-R-I-C-K-O. Ik ben heel benieuwd waar dat die naam vandaan komt.
Ah, wel, ik was net aan het denken dat zo niet een typische Amerikaanse...
Heel best Vlaams.
Ah, wel, misschien heeft hij familie...
Misschien is er roots. En Kim, ofwel Kimberly, Rico is in 1998 32 jaar oud. Zij is een technische assistente in de operatiezaal in het ziekenhuis. Dus zij assisteert eigenlijk de chirurg. Cool. En Steve Rico is 35 jaar en hij is golfbaanopzichter. Ik heb een nieuwe droomjob. Is dat dan zo niet te hard op dat balken kloppen? Wat doe je dan?
Of zo, ik heb dit gras pas vers gemaaid, niet opstappen.
Don't touch. Kun jij niet zo snel rijden met dat golfkarretje?
Voilà, bijvoorbeeld. Hij dan wel zelf zo mega snel gaan?
Ja, echt zo driften opdrijven. Zo'n opgedreven golfkarretje dat zo veel te snel gaat.
Ja.
En dan waarschijnlijk met zo'n zwaailicht op. Droomjob. Hele dagen in polo's rondlopen en witte broeken, dat lijkt me echt
zo'n
fantastisch.
Zo'n klaksknop.
Ja. Ik zie het voor mij.
Met wat er zo van boven open is.
Er is geen andere optie, Silke. Er is geen andere optie. Ons koppel is 9 jaar getrouwd en ze hebben een dochter van 8 jaar oud. Ze wonen in Maryland, in het stadje Laurel. Dat is op 75 mijl van het resort, dus ze gaan het niet te ver zoeken. Ik snap dat ook gewoon
niet.
Zo.
Nee, s'avonds... Het moet niet altijd Malta zijn, hè?
Ik heb vandaag ook op het werk al zo sneren gekregen over Malta. Zijn jullie allemaal gewoon jaloers?
Ja, tuurlijk.
Oké.
Tuurlijk.
Ik moet er niet veel meer achter zoeken.
Nee.
Een leuke anekdote over Steven heb ik hier opgeschreven. Toen hij werd aangenomen bij de Baltimore Golf Club, waar dat hij supervisor is geworden, vertelt de manager... Ja, ik herinner mij nog heel goed bij zijn aanstelling. Vroeg ik hem wat dat de prioriteiten in het leven waren. En hij antwoordde daarop mijn vrouw, mijn dochter en mijn job. En het is in die volgorde. Duidelijk, mooi, eerlijk. vrienden getuigen hoe dat ze elkaar hebben leren kennen. Het zijn eigenlijk high school sweethearts. Hun karakters zijn totaal tegenovergesteld. Kim is heel extravert, een bubbly persoon. Ze is heel gedreven. Bezig ook met de community waar ze wonen. Hun dochter speelt voetbal. Daar is ze echt next level soccer mom. Ze helpt met de trainingen. Ze gaat mee met alle wedstrijden. Steve daarentegen is een beetje meer introvert op zichzelf. Geniet van een avondje thuis. Voor hem moet het allemaal niet te zot zijn eigenlijk. En vrienden zeggen, kijk, een tof koppel, hoe dat wij ze kennen, ja, ze zien er gelukkig uit.
Ja, en die gaan dus samen met hun tweeën op weekend. Super. Heerlijk. En er is een speciale Valentine's package dat weekend.
Ja, dit is de reden waarom ik de zaak heb gekozen.
Zal wel zijn. Want die avond wordt er ook een murder mystery play georganiseerd. En ja, ik moet niet meer uitleggen wat een murder mystery is.
Ja, maar doe het toch, want mijn mama luistert en die weet niet wat een murder mystery is.
Oké, Sabine.
Sabineke, een murder mystery play is eigenlijk een etentje, hè, waar dat je in een grote groep allemaal, kunt je aan je eigen tafeltje zitten, een etentje hebt. En tegelijkertijd zijn er eigenlijk acteurs die een soort van theaterstuk brengen, toneelstuk brengen, waarbij dat er iemand sterft. En het is de bedoeling dat je tijdens dat diner de moord oplost.
Ja.
De titel van deze is heel leuk, The Bride Who Cried. Er waren 170 gasten aanwezig die samen de moord moesten oplossen. Vind ik heel tof. En het is dus de bruidegom die eigenlijk in het midden van zijn bruidegomsspeech van de champagne drinkt en sterft. Dus hij wordt eigenlijk vergiftigd door de champagne. Ik maar één vraag. Waarom hebben wij dit nog niet samen gedaan?
Ja, ik weet het. Dit is ook zoiets waar ik over aan het nadenken ben voor een verjaardagsfeestje of zo.
Ik zou dat super graag doen. Ik weet wel, voor de vrijgezellen van Eline heb ik dat eens opgezocht om dat zelf te maken. Want op Reddit heb je zo miljoenen mensen dat dan zelf in elkaar steken. Maar dan was het zo. Schrijf de personages hun leven uit en dat was al te moeilijk voor mij. Allee, het was zo.
Ah ja, nee.
Ik wil het spelen.
Je wilt het gewoon beleven, hè?
Ja, ik wil het spelen, ik wil het oplossen. Ik wil de moordenaar vatten, maar ik wil het niet maken. Maar bestaat dat eigenlijk in België?
Sowieso.
Ik wil het wel eens
sowieso. Maar de avond gaat goed, hè? Ze lossen de moord echt super vlot op. Mm-hmm. En tijdens die murder mystery is Kim ook echt super sociaal. Ze is echt zo van, ik ga dit mee helpen oplossen. En ze gaat op een gegeven moment als de acteurs de ruimte verlaten.
Ja.
Achtervolgt ze die zelfs gewoon zo.
I would be Kim in this situation.
Sowieso. Dat ze echt zo tegen Kim moeten zeggen, man, please step back.
Ja, zo, dit is back. Niet onderdeel van het spel wat je nu aan het doen bent.
Dus ze lossen dat op. Iedereen is blij, gelukkig. Alle gasten gaan eigenlijk rond 22:30 s'avonds terug naar hun kamer. En het is niet een hotel, hè. Iedereen heeft zo zijn eigen cottage.
Ja, het is ook een soort... Het is een resort waar je ook kunt golfen. Ik vermoed dat de Steve zoiets had van... Ah, een keer zien hoe dat het daar op een ander is.
Voilà, ja,
en het zijn allemaal kleine huisjes eigenlijk in de buurt van dat golfterrein. Ja, ik heb er... want we hebben alle twee, denk ik, de Forensic Files gezien.
Ja.
Daar zijn beelden van het resort. Het is heerlijk jaren 90 Amerika. Allemaal witte huisjes, inderdaad, op zo'n grote groene vlakte. Maar ja, je gaat dus eigenlijk gewoon terug naar je eigen bungalow.
Ja, en Steven en Kim keren dus ook terug naar een kamer. En op een gegeven moment zegt Kim van, ik ga nog een tourje doen, ik ben even weg. Ik ga even bij vrienden in de buurt langs. En ze komt dan terug.
Ja.
Ze komt bij de kamer. En Kim gaat eigenlijk langs de achterdeur van hun cottage naar binnen. En dan ziet ze opeens dat die kamer vol rook hangt.
Ja.
Dus ze heeft zoiets van...
Hier klopt
iets niet. Hier is brand. Dus ze rent eigenlijk terug naar de desk, naar het onthaal. En ze zegt dan, bel de hulpdiensten. Moet nu gebeuren. En ze zegt ook, ik denk dat mijn kamer in brand
staat.
Maar echt zo blank op dat moment. Omdat je dat waarschijnlijk ook zo niet realiseert van what the fuck is happening op dit moment. En ze zegt daar ook van, ik denk wel dat mijn echtgenoot nog binnen is.
Ja.
Dus... Oké, de hulpdiensten worden gebeld. Er gaat een medewerker van het hotel en nog een andere gast, Phil Parker, die rennen onmiddellijk naar die cottage. En daar zien ze eigenlijk een lichaam liggen tussen de twee bedden.
Ja, de kamer staat op dat moment niet in brand, maar het is duidelijk dat er wel een brand heeft gewoed. Hè. De matras staat volledig in brand. En het lichaam van Steve ligt op de grond.
Mm-hmm.
Hij heeft zelf ook brandwonden en er kan voor hem geen hulp meer baten.
Nee, ze hebben hem echt zo naar buiten gesleurd nog. Ze hebben echt nog alles geprobeerd. En Phil Parker, de gast die mee is gaan helpen, die zegt ook van zijn schouders, zijn borstkas en zijn hoofd waren compleet weggebrand. Mm-hmm. Hè? Dat je zelfs de kenmerken van het gezicht niet eens meer kon onderscheiden. Hè? Dus er kon echt geen no hulp way dat er nog hulp kon baten, inderdaad. En meteen ter plaatse wordt Kim eigenlijk door de politie ondervraagd. Hè? Wat zou er kunnen gebeurd zijn? Ja. En ja... Kim zegt van, ja, oké, na die murder mystery zijn Steve en ik... Ja, we hebben wat pintjes gekocht en we zijn teruggekeerd naar de kamer. En dan ben ik gewoon vertrokken. Ja. En
That's what happened.
Ja.
De politie doet hun eerste onderzoek ter plaatse en het lichaam van Steve wordt meegepakt voor autopsie. En dan beginnen er zich al wat vragen...
Gesteld
te worden. Kim wordt nog eens meegepakt voor verhoor. En daar is ze iets spraakzamer over het verloop van de avond. Ze zegt, kijk, bij de terugkeer in de cottage hebben wij ruzie gemaakt. We hebben een discussie gehad. Dat is niet de eerste keer. Het gaat eigenlijk niet supergoed tussen ons twee. En deze avond was een soort van reddingspoging om ons huwelijk toch nog... Ja, recht te trekken eigenlijk, want de laatste tijd heel veel discussies en we waren niet echt gelukkig samen en we dachten, een romantische avond, dat zal wel plezant zijn. Maar bon, het is dus geëindigd in een ruzie. En in die ruzie heb ik beslist, heb ik tegen Steve gezegd van, kijk, ik ga even weg, ik ga uitwaaien. Een vriendin van mij woont hier in de buurt en ik ga daar naartoe. En Kim vertelt dat ze in de auto is gestapt en is beginnen rijden naar die vriendin. Maar ja, we zijn de jaren 90. GPS'en zijn er niet. En ze zegt, ik ben een kwartier, 20 minuten, een half uur aan het rondrijden. En ik besef ineens dat ik eigenlijk de weg niet weet naar waar ik moet rijden.
En ze hebben ook geen gsm's, hè? Dus je kunt ook niet even checken van, waar moet ik zijn?
Ja. Kim verklaart dat ze verschillende mensen op straat heeft aangesproken om de weg... te vinden. Er zijn ook mensen die dat bevestigen, maar na een tijdje heeft ze zoiets van, oké, ik ga die vriendin niet vinden. Ik ben ondertussen ook eigenlijk wel al afgekoeld. Ik ga gewoon teruggaan. En Kim vertelt dat ze dan terug naar het hotel is gegaan. En de politie heeft zoiets van, dat kan goed zijn.
Ja, maar het is ook zo, ze vinden die lege bierflesjes in de kamer. Hè. Ze vinden ook sigaren en een Playboy-tijdschrift.
Ja.
En Kim zegt ook van, hij was ook wel gewoon dronken die avond. Hè. We hebben daardoor ook die ruzie gekregen, omdat hij wou ook heel graag seks met mij. Maar ik had zoiets van, gast, ik voel het niet
vandaag.
Nee. En daardoor was die ruzie ontstaan. En de onderzoekers gaan er dan eigenlijk ook vanuit op dat moment van, dit is gewoon een ongeval eigenlijk.
Ja, want alle signalen zijn er. Zij vertelt, hij had veel gedronken. Er worden lege bierflesjes gevonden. Zegt, en als hij dronk, dan durfde hij al een keer een sigaar te roken. Er wordt een pak sigaren gevonden. Eén sigaar is eruit. Ja, die brand. Is hij in slaap gevallen met die sigaar? Heeft dat die brand aangewoekerd, zeg maar? Ja, die Playboy probeert op die manier zijn seksuele... zin eigenlijk te verzetten. Dus voor de politie wijst eigenlijk alles dat het verhaal van Kim klopt.
Ja, het is een rokersongeval, als het ware. Hè, wordt er gezegd. En Kim, naast het feit dat ze zegt van hij dronk af en toe wel eens, of hij was nu ook dronken, zegt ook van hij koude ook vaak tabakko. Tabak. Dus het kan eigenlijk echt
alles
zo...
Alles klopt eigenlijk,
Hè, en dan vertelt ze inderdaad nog eens van dat er barsten zijn in het huwelijk. Maar er wordt alsnog een brandonderzoek gehouden. Ja. Ze zeggen van, oké, maar we moeten dit toch even officieel ook
opstellen.
Ja. Hè, en dan gaan ze onderzoeken hoe en waar is die brand exact ontstaan.
Ja.
En er komt zo'n branddeskundige ter plaatse. En die heeft zijn hond mee. Mm-hmm. En die is eigenlijk getraind om op zoek te gaan naar brandversnellers.
Ja.
En die hond die doet zijn ding. En die komt dan erachter, die hond die geeft aan van hier is wel een brandversneller gebruikt.
Ja.
Maar dat kan niet bevestigd worden. Ze kunnen dat niet officieel terugvinden.
Toxicologisch dus vinden ze geen product op het tapijt of op het bed of op het lichaam, dat er effectief dat de brand zou aangestoken zijn of versneld zijn door zeg maar white spirit.
Dus ze kunnen dat niet officieel bevestigen. En dan gaan ze ook praten met... of doen we eerst de autopsie?
Nee, ik wou nog wat dingen in de kamer misschien.
Ja, doe maar.
Het ding is, die brandexpert neemt het wel heel serieus.
Zeker.
Want eigenlijk alle tekenen zijn er van case closed, dit is een brandongeval. Maar die brandexpert die kijkt, vond ik heel interessant. naar de kussens, ja. De kussens lopen van het bed. Omdat daar echt een hele grote brandvlek op zit. Hè, en op die matras ook, die is bijna helemaal uitgebrand. En ze nemen, ze vragen aan het hotel een ander paar, zeg maar, kussens lopen. En ze proberen die in brand te steken. En het is, voor mij is dat zoiets onwezenlijk, maar mensen roken blijkbaar in hun bed. En het gebeurt wel inderdaad. Het is zo'n beeld uit films van ja, mensen vallen in slaap met hun sigaret en ineens schiet hun bed in de fik. Blijkbaar zijn er mensen, productontwikkelaars, die daar iets hebben gevonden.
Slim.
Super slim. Die hebben zoiets van, ja, weet je wat, misschien moeten wij dekbedden maken die... Ja, dat preventen op een of andere manier. Die zorgen dat dat niet zo snel in de fik vliegt. Dat die stof niet zo snel vuur vat. En wat blijkt? Die kussenslopen van het hotel zijn zo. Hè. Je moet echt al heel hard je best doen om een brandend kussen te krijgen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus die brandexpert heeft al zoiets van... Dat is raar.
Ja, en wat dat ook nog eens raar is... is dat mensen ook wel bevestigen van... Maar Steve dronk eigenlijk helemaal niet zoveel
nee.
En iemand die ook bij de murder mystery aanwezig was ja. Die zegt ook van, ja, ik zweer dat ik die maar één pintje heb zien drinken. Ja. En dat was het. Ja. Dus het zou hem heel erg verbazen
dat hij stom dronken
was geweest.
Ja, en ze gaan dan ook die rekening nakijken van het hotel. En wat blijkt, die avond heeft het koppel, of op hun kamer, $5,60 gedronken. Oké, het is 98, maar dat zijn wat? Twee pintjes, ja. Drie pintjes, max. En ze zijn met twee. Dus zo stom dronken kan hij niet geweest zijn.
En bovendien, Steve was bijna 2 meter groot. Hè.
Daar kan wat in.
Daar kan zeer zeker wat in. En wat dan ook nog eens blijkt, is dat Steve eigenlijk helemaal geen... roker was.
Nee.
Dus het verhaal begint echt steeds meer barsten te vertonen. En het wordt dan eigenlijk ook nog eens bevestigd bij de autopsie.
Ja.
Want wat blijkt? Steve had helemaal geen rook ingeademd. Wat dat wil zeggen dat hij dus op voorhand al dood moest zijn geweest. Ja. Of zo bewusteloos was en in zo'n staat was dat hij niet kon ademen.
Ja, dus als hij overleden is, is het niet aan rookvergiftiging.
Nee. En er wordt ook geen alcohol aangetroffen in zijn bloed. 0,0 is het alcoholpercentage. Dus bon.
Er zijn wat barstjes.
Er zijn wat barstjes. En dan zijn er... Het is echt een sneeuwbaleffect bijna. Want er zijn dan ook vrienden van Kim. Mm-hmm. Horen ook uiteraard wat dat er gebeurd is. En die vriendinnen die nemen zelf contact op met de politie.
Hier ben ik wel van verschoten.
Ja, maar sowieso. We gaan het jullie vertellen.
Ja.
Dus de eerste zijn Jenny Gowen en Norma Walls.
Maar dus echt belangrijk om te weten, het zijn geen vrienden van het koppel. Hè. Het zijn vrienden specifiek van Kim.
Van Kim, inderdaad. Dus Norma en Kim die waren eigenlijk de bridesmaids van Jenny. Mm-hmm. Dus ze zijn echt wel goede vriendinnen.
Ja.
Hè. En die zeggen eigenlijk van, ja, kijk, Kim heeft tijdens de trouw van Jenny haar neef ontmoet, Brad Winkler.
Mm-hmm.
En die zat in het leger. En zonder dat Jenny en Norma het wisten, is Kim een affaire gestart met Brad, zeggen ze tegen de politie. En een paar weken na de trouw zegt Kim dat tegen hem.
Mm-hmm.
Maar ja, die twee vriendinnen die hebben zoiets van... Allee, waar zijn ze mee bezig?
Je hebt toch een goed huwelijk?
Ja, dus Kim was upset mm-hmm. omdat haar twee vriendinnen haar niet supporten in haar affaire.
Mm-hmm.
En Norma zegt dan ook van... Jenny heeft dus tegen Norma gezegd dat Kim tijdens een telefoongesprek heeft gezegd dat het nooit ging lukken om van Steven te scheiden en dat ze hem daarom wilde vermoorden.
Ja.
Dus eigenlijk wou Kim graag scheiden, dat lijkt mm-hmm. me duidelijk.
Mm-hmm.
Maar had Steven zoiets van, kijk, mijn top 3 is mijn vrouw, mijn kind, mijn werk.
Mm-hmm.
Ik moet hier alles aan kunnen doen om het in stand te houden.
Ja. Eigenlijk, voorafgaand aan de affaire, waren die huwelijksproblemen er al tussen beiden. En had Kim eigenlijk uitgesproken van, kijk, ik wil dat je je meer engageert, dat je je minder met je werk bezighoudt, dat je meer tijd aan mij en uw dochter geeft. En Steven doet er eigenlijk alles aan. Ze gaan naar couplestherapie, hij schrijft liefdesbrieven naar haar, hij boekt deze romantische getaway. Hij heeft zoiets van, oké, ik moet...
Mm-hmm, mm-hmm.
Ik heb de wake-up call gehad, ik ga werken aan mijn huwelijk. En Kim vertelt hierover tegen haar vriendinnen, dat eigenlijk, hij doet alles wat ze wilt, maar ze voelt het gewoon niet meer. Ze heeft echt zoiets van, voor mij gaat het niet. Maar ze blijft benadrukken, scheiden is voor mij geen optie. En haar vriendinnen zeggen, maar het is toch niet moeilijk. Ik bedoel, we zijn 1998, we zijn niet 1920. Je kunt wel echt scheiden van je man. En ze zegt, nee, scheiden is geen optie. Ik moet hem van kant maken.
Ja, en daarbovenop zegt ze ook nog tegen Norma dat ze dus voor $250,000 een life insurance heeft afgesloten als het gaat om roken.
Ja.
Voor, hè, op Steve. Hè? Ja. Dus Norma geeft dat ook mee aan de politie.
En oh, maar ik vind dat...
Dat is toch insane dat je dat aan je... Ja. Maar dan is er ook nog Rachel.
Ja.
En ook op een dronken avond, zegt Rachel aan de politie, heeft Kim ook aan haar verteld dat ze haar man wil vermoorden. En Rachel weet blijkbaar ook hoe Kim dat wilde doen.
Ja.
Ze zei van ja, er kan wel aan een drugs komen via mijn werk. Mm-hmm. En ik ga dat dan injecteren bij Steve. En dat zal ervoor zorgen dat zijn spieren... Verlamd raken.
Ja. Waardoor hij ook niet meer zal ademen.
Exact.
En dan ga ik de gordijnen bij ons thuis in brand steken. En dan gaat het lijken alsof hij sterft in een brand.
Ja.
In ons huis. En Rachel pakt dat eigenlijk goed aan. Rachel zegt tegen Kim... Ja, oké, je zou ook kunnen scheiden. En als je hem dan per se zou willen vermoorden, waarom ga je je eigen huis dan in brand steken? Dat is toch stom? Dus eigenlijk geeft Rachel hier... Ja, eerst de goede tip om te zeggen, meid, scheid gewoon. Mm-hmm. Bedoel, hè, begin een nieuw leven, kan perfect. Maar dan geeft ze eigenlijk ook aan van, je gaat toch niet je eigen huis in brand steken.
Nee, maar dat is ook er is nog een vriendin, Terry.
Er is één ding aan Kim en Kim is echt extravert.
Dat zal wel zijn. En daar, Terry belt ook naar de politie en ook aan haar heeft Kim gezegd dat ze aan verschillende manieren aan het denken was om komaf te maken met Steve. Basically for the insurance money.
Ja.
Dus dat zegt al genoeg.
Dus aan drie verschillende partijen heeft eigenlijk Kim verteld, ik wil mijn man van kant maken, ja, en ik ga het met vuur doen.
Dan komt er eigenlijk nog het nieuws van een collega van, ja, het ziekenhuis. Ja. Hè? Ken Burgess heet hij. En hij heeft ook een speciaal gesprek gehad, ja, met Kim. Hè?
Ja.
Ze zijn op een moment samen in een ruimte in het ziekenhuis. En Kim maakt een statement tegen Ken van... kent jij niet iemand die ik kan inschakelen om mijn man te vermoorden? En Ken heeft iets van... maar is het een grap of zo? Ja. In eerste instantie denkt ze dat.
Hij denkt dat ook. Ja, dat is een grap. En ik ga mee met de lol. En hij zegt... Ja. Maar allee, Kim, als jij je man om zeep wilt helpen, je raakt hier toch aan alle producten om het zelf te doen. Waarom doe je het gewoon niet zelf?
Ja.
Ha, ha, ha. Maar hij ziet aan de reactie van Kim dat haar vraag oprecht was en dat zijn antwoord haar op nieuwe ideeën heeft gebracht.
Ja, inderdaad. En dat brengt de politie ook nog eens op een idee van, mm-hmm, misschien moeten we nog eens het lichaam van Steve onderzoeken. Hè?
Ja.
Want ze gaan ervan uit dat hij nu geïnjecteerd is met succinylcholine.
Ja.
En dat is eigenlijk een spierverslappend middel dat echt onmiddellijk alle spieren in je lichaam verslapt. Ook uw ademhalingsspieren. En eigenlijk wordt dat gebruikt bij operaties of andere medische ingrepen die om een snelle werking vragen. Bijvoorbeeld, mm-hmm, bij een intubatie of zo.
Ja.
Dus ja, 1 + 1 = 2. Hè. Ja,
we zijn hier naar het middel in een operatiekwartier aan het kijken. En we zitten met iemand die in een operatiekwartier werkt. En connecting the dots.
Het zou maar 4 tot 6 seconden nodig hebben om die spieren te verslappen.
Maar... Ik ben geen wetenschapper, dus ondanks dat jullie allemaal denken dat ik dat fysica mijn forte is, is het niet. Maar in welke dimensie heb je binnen de 6 seconden dat je alle spieren moet platleggen? Maar ook ademhaling in je hart.
Wel, ik denk dus als je zo... I don't know, als je ademhaling... Ja, ik denk nu aan Grey's Anatomy en soms hebben die toch zo van die gaten dat ze dan zo'n tube in zo iemand, ja, moeten, ja, steken, zodat die terug begint... Ja, I don't know. Daarbij lijkt me dat,
okay,
handig. I don't know. Ik
wil niet in uw buurt zijn als jij ooit in een operatiekwartier zit.
Ben ik ook niet van plan, dus no worries.
Okay.
Even zien, heb ik hier daar nog op staan?
Ja, ze gaan op zoek naar dat product. Ja. Ze weten nu specifiek van, oké, we zijn op zoek naar dit ingrediënt en dit gaan we zoeken in het lichaam. Het enige probleem is dat het niet wordt teruggevonden, enerzijds. En er wordt ook geen injectiewonde gevonden.
Maar dat baast me ergens ook niet, want Steve was echt van zijn borstkas tot aan zijn hoofd ook helemaal verbrand. Je kunt de beelden zien in Forensic Files.
Ja.
Dus het kan ook zomaar zijn, oké, misschien gaan mensen ervan uit dat ze het in zijn bil heeft gespoten of whatever, I don't know, maar voor hetzelfde geld in zijn nek.
Ja, maar het ding is, zij moet wel... Bon, we gaan speed op de theorieën.
Ja, 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 ja.
Want ik heb veel vragen. Nu, oké, die injectiewonde is één. Het feit dat het product zelf niet wordt teruggevonden, daarvan geven de artsen eigenlijk aan van ja, we konden het proberen om het op te sporen in het lichaam, maar eigenlijk wisten we dat dit niet gevonden ging worden, want het lost blijkbaar ook heel snel op. Mm-hmm. Dus het verbaast eigenlijk niemand dat het niet wordt teruggevonden.
Ja, er bestond toen nog geen test om het op die snelheid terug te vinden, inderdaad. Dus dat is heel interessant wat betreft de autopsies en het lichaam van Steve. Maar het pak sigaren dat ze gevonden hebben, was ook een heel belangrijke aanwijzing. Ja. Hè? Want ze hebben zoiets van, oké, we gaan op zoek naar waar die sigaren gekocht zijn. En ze gaan echt elke nachtwinkel of winkel af in de vicinity van dat resort. En ze doen er echt, ik denk 25 of zo. Ja. Ik zou het echt al lang opgegeven hebben. Want
ze hebben een specifiek pak sigaren en die biertjes. Die biertjes zijn blijkbaar very... echt zo de jupilair van de Verenigde Staten, overal te verkrijgen. Maar dat pak sigaren is vrij specifiek, omdat het 3 of 6 sigaren zijn die echt zo in een plastic zakje zitten. En er hangt ook nog een price tag op, een prijskaartje op dat ze kunnen zien. Dus ze hebben zoiets van, oké, we hebben dat label, we hebben die sigaren. En na hun lange tocht komen ze bij een winkel waar de winkelbediende zegt, dat is hier gekocht. En ik ga u vertellen waarom.
Ja.
En hier valt een beetje het masker van Karen, wou ik zeggen.
Ja, maar het is ook een beetje
een Karen. Het is een beetje een Karen. Hier valt het masker van Kim af. Want dus de verkoper zegt, kijk, ik weet exact dat ik dit verkocht heb aan een roodharige vrouw. Ze was alleen, er was niemand bij haar. En de reden waarom is echt zo... Ik zie mij die winkelbediende zijn.
Oh, maar zo sowieso. Want...
Het is dus laat op de avond. Nee, zeg maar.
Nee, doe maar.
Het is laat op de avond, winkelbediende. Ik zie ook zo een studentje voor mij avondshiftje aan het doen. Want ja, geld nodig voor gas money en om uit te gaan en om stiekem alcohol te drinken. Dus die zit daar achter de counter en ons Kiemeke komt binnen. Die pakt een sixpack uit de frigo en aan de kassa neemt ze dat pakje sigaren. En dat meisje, jong meisje, vrolijk en heeft zoiets van... Hey, mevrouw, dat is dan $7.38. Mag ik eens iets vragen? Uw haar is supermooi.
Ja, ze heeft rosachtig haar.
Ja, ja. Waar heb je dat laten kleuren? Kwam niet goed binnen bij ons, Kim. Kim trekt daar de grootste karenkop dat mogelijk is en kijkt echt zo van, excuse me, wat heb jij mij net gevraagd? Dit is mijn natuurlijke haarkleur. Ik kleur mijn haar niet. En ja, die winkelbediende is zo in shock van die reactie. Die heeft echt zoiets van, ja... Sorry, ik bedoel, het is toch een mooi compliment. Zeg dan van, ah ja, leuk, dat is mijn natuurlijke haarkleur.
Ja,
dank
zo kun je
voor...
het ook opvatten.
Ja,
hè?
Bedankt. En die was zo aangedaan eigenlijk van die
interactie.
Ja, van die interactie, dat ze dat niet is vergeten. Dat ze zei,
zou het ook niet vergeten, hoor.
Nee, jij zou dat inderdaad ook niet.
Nee. Ik zou echt een jaar kouwen.
Zo'n 3 jaar later haalde jij die nog uit de lijn.
Sowieso, echt waar.
Ja, maar dat is...
You better be friendly, want...
Ja, 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 jij zou dat inderdaad ook voor hebben. En dus dat meisje zegt, ja, ik ben er zeker van, deze mevrouw is effectief aan mijn winkelkassa geweest en ze was alleen.
Ja, dus het is dan tijd om Kim toch nog eens te verhoren. Ja. Hè? En op 23 februari... Ja, wordt Kim nog eens ondervraagd en ze confronteren haar eigenlijk met wat ze tot dan toe gevonden hebben. Hè? En ze zeggen van, kijk, heb jij een affaire?
Mm-hmm.
En Kim zegt van, nee, dat is niet waar. En dan vragen ze van, ja, maar kent jij een man die Brad Winkler heet?
Mm-hmm.
En Kim doet alsof ze geschokt is, maar ze zegt eigenlijk op dat moment nog niks.
Yeah.
Maar dan zeggen ze van, ja, maar kijk, we weten wel echt gewoon dat er een affaire is met die Brad. En Kim geeft dan uiteindelijk toe dat er inderdaad een affaire is.
Mm-hmm.
Daarnaast vragen ze Kim opnieuw om te vertellen hoeveel alcohol Steve die avond heeft gedronken. Hè?
Mm-hmm.
En Kim opnieuw zegt, ja, hij was echt superveel aan het drinken. En dan bam! Het rapport van de autopsie. 0,0 alcohol.
0,0. Een rekening van €5,60. Wat heb jij hier uit te leggen, juffrouwtje?
En Kim is geschokt. Ze wist echt niet wat ze ermee moest doen. En ze zegt, maar dat kan toch niet? Ze begon te wenen. Ze ging in een andere stoel zitten. Ze ging echt zo haar handen in haar gezicht leggen. En dan zegt ze, als ik jullie zeg wat er is gebeurd, kan ik dan vanavond nog naar huis en mijn dochter zien? Waarop dat ze van gedachten verandert en een advocaat vraagt.
Ja. Wel slim.
Ja, sowieso. Als we één ding weer iets wat we geleerd hebben, advocaat
altijd
vragen.
Een advocaat vragen. Maar Kim blijft ontkennen.
Kim blijft uiteraard ontkennen. Ze vinden tijdens een huiszoeking, want dat doen ze ook nog, het dagboek van Steve. En ja, daarin wordt er eigenlijk een beeld geschetst, of dat doet hij zelf uiteraard, van eigenlijk een man die desperate is om zijn huwelijk te redden. Ja. Hè? En dat hij zich ook zorgen maakte om de gevoelens van Kim. Hij was echt wel begaan met haar. Hij wou echt het allerbeste voor haar.
Echt waar. Ik ben verliefd geworden op Steve in deze aflevering. Ik bedoel, het is 1998. Psychologen, therapeuten, dat was allemaal echt nog een groot taboe. En Steve heeft zich daarin gesmeten en heeft echt...
Ja, want ze gaan ook naar een relatie.
Ja, echt. En heeft echt gewerkt aan zichzelf, problemen aangepakt. Hè. En in dat dagboek vertelt hij inderdaad van... wilt je de anekdote vertellen? Of wilt je geen specifieke anekdote vertellen?
Nee, doe maar.
Er is één dag dat hij beschrijft in het dagboek van... vandaag was een hele goede dag, want Kim heeft I love you tegen mij gezegd in een conversatie. Oh, en die drie woorden, voor haar was het misschien betekenisloos, of ze heeft er niet echt over nagedacht. Maar voor mij is het echt de bevestiging dat ik moet vechten voor mijn huwelijk, dat zij de vrouw is voor wie ik moet strijden. Die drie woorden hebben echt mijn dag gemaakt. Ik heb de hele dag op wolkjes gelopen. Ik heb het gevoel dat we de juiste richting aan het uitgaan zijn. Dus die man deed echt aan zelfreflectie. Hij wist wat zijn fouten waren. Hij zei van, vroeger was ik heel hard bezig met mijn job. Ik weet dat zij nu mijn prioriteit moet zijn. Mijn dochter moet mijn prioriteit zijn. Ik wil dit huwelijk is alles. Kim is mijn alles. Ik moet hier voor gaan.
En dan hebben de politieagenten toch genoeg om Kim te arresteren. Ja. Hè? Naar de rechtszaak.
Ja.
Dus 11 maanden later. Hè, dus 11 maanden
lekker
later,
snel.
Ja, is, dus 14 februari, 11 maanden later, is de rechtszaak van start gegaan. En er zijn een paar dingen die, hoe zeg je dat, niet weerhouden worden.
Ja.
Altijd in de war. Bij zo'n sollicitaties, weerhouden, niet weerhouden. Wat is het nu?
Ja, ik ken het. Want ik heb zelf nooit moeten solliciteren. Mm. Sorry daarvoor. Of toch niet zo de niet weerhouden, maar ik begrijp het ook nogal. Dus als je niet weerhouden bent, dan mocht je niet terugkomen bij een sollicitatiegesprek. We hebben uw kandidatuur niet weerhouden.
Wacht, kortsluiting.
HR people, where are you all at?
U bent weerhouden. Nee, ik denk, ja, inderdaad.
Niet weerhouden is zo bye, je bent er niet bij.
Ik denk het, ja.
Oké. Okay. Dus hier heel raar, die zinconstructie.
Oh, Nederlands, echt bizar. Heel de taal.
Die taal, zo bizar.
Dus ze hebben een huiszoeking gedaan in het huis van Kim en Steve. En ze zijn ook op het golfterrein van het resort geweest. Mm-hmm. En daar hebben ze twee spuiten gevonden. Mm-hmm. Maar die worden niet toegelaten in de rechtszaak om als bewijs aan te voeren.
Omdat die van iedereen kunnen zijn.
Omdat... De advocaat van Kim zegt van ja, maar kijk, die naalden zijn niet relevant, mm-hmm. want de autopsie heeft geen naaldsporen aangetoond.
Ja, de wet is de wet. Oh, daar dus, kan ik echt kwaad van worden.
Die worden
weerhouden.
Niet weerhouden.
Oh, ja, die mogen niet meedoen. Die doen niet mee. De naalden doen niet mee.
En dan hebben we onze branddeskundige met de hond. Mm-hmm. Die mocht wel inderdaad komen testifyen over hoe dat het vuur ontstaan was en met die kussens en dergelijke meer. Maar wat dat zijn hond had gevonden, die resultaten zijn niet weerhouden.
Goed gezegd. Arme blakkie.
Arme blakkie. Maar ik snap het misschien ook ergens wel, omdat ze het ook niet officieel hebben kunnen vaststellen. Mm. Ze hebben daar niks van brandversnellers gevonden.
Nee.
Dus ik snap dat ze nog ergens die redenering maken. Dan is er de opening statement van de openbare aanklager... Mm-hmm. En die heeft eigenlijk gezegd van ja, kijk, haar echtgenoot is vergiftigd geweest door een drugs die hem heeft verlamd. En dan is zij verbrand geweest, onherkenbaar.
Ja.
En dat is exact wat dat Kim wilde.
Mm-hmm.
Dat was haar plan. Het was to say it was cruel and sinister would be kind. Dus die aanklager, die gaat ervoor.
Ja, die heeft echt dus van... Ik sluit weer vandaag op.
Voilà. Maar de verdediger natuurlijk, die zegt van ja, kijk, alles wat dat jullie hebben is gebaseerd maar op die getuigenissen. En ja, dat zijn vriendinnen die gewoon slecht willen praten over hun BFF. Dus waar slaat dat op eigenlijk?
Ja, waar slaat dit op, ja.
Dus voor de defense attorney is er gewoon geen bewijs dat Kim dit heeft gedaan.
Ja. Voor mij is er een grote afwezige op het proces. De minnaar, die is niet ondervraagd. Of waarschijnlijk wel, maar we hebben er niks... ik heb er niks van gevonden.
Ik heb er ook niks over gevonden, inderdaad.
Hij zou toch wel...
Had hij er ook misschien iets mee te maken?
Ja, we komen straks bij theorieën van onszelf.
Maar aan het woord natuurlijk in de rechtszaak komen natuurlijk al die vrienden en vriendinnen
en de collega's.
En de collega's die dus eigenlijk ervoor zorgen dat Kim na 5 dagen en de jury heeft 3 uur overlegd. Ja.
Ik heb het echt ook weer opgeschreven. Slechts in een paar uur tijd had de jury beslist. En dan weten we wat het is. Ze is schuldig. First degree murder en first degree for arson. Dus voor brandstichting.
Ja, en de verdediging zegt natuurlijk, ja, wat onzin is dit. Het is sowieso duidelijk dat deze zaak niet gebaseerd is op medisch of wetenschappelijk bewijs. Mm-hmm. Het waren gewoon haar vrienden die tegen haar getuigd hebben en die het verschil hebben gemaakt hierin. Dus voor hem... Ja, is dit niet bewezen?
Ja. Ja, en Kim blijft dus ook na het proces volhouden dat ze er niks mee te maken heeft.
Ja, en ze wordt dan veroordeeld. Uiteindelijk in maart 1999 kent ze haar straf. En ze moet zowel voor de moord als voor brandstichting krijgt ze 30 jaar en levenslang.
Ja, levenslang voor de moord en 30 jaar voor de brandstichting. En ik heb begrepen dat de straffen wel samen kunnen...
Uitgezeten worden,
maar levenslang in Amerika is effectief levenslang.
Ja. En ze heeft inderdaad nooit eigenlijk haar schuld toegegeven.
Mm-hmm. Ik zit wel met nog een paar praktische vragen.
Zeg eens.
Oké.
Ik hoop dat ik voor opheldering kan zorgen.
Nee, maar ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Ik denk ook dat Kim schuldig is. Maar ik heb toch dingen waar ik het zo wat moeilijk mee heb. Enerzijds, girl... Wat een dag om te kiezen om dit te doen. Je wist dat er een murder mystery ging plaatsvinden. Dit is trouwens ook... deze zaak, ik hoorde in de reclame voor een andere podcast... Heeft Kim haar echtgenoot vermoord na een murder mystery game? Dus ik dacht al, voor ik aan de research begon... Dat er tijdens de murder mystery ineens 2 doden waren. 1 valse en 1 echte.
Dat
dacht ik.
Ja, had ook... Had zomaar kunnen.
Vond ik geniaal. Dit is het niet, maar ik vind het nog altijd een heel toffe zaak om te doen. Dus ik denk, is ze zo dom?
Kijk, ik denk dat ze de raad van Rachel heeft opgevolgd. Ja. En dat dit het enige moment was dat ze wist, nu gaan we nog eens op een weekend weg. Want
thuis,
wanneer gaan we op andere momenten nog eens een weekend weg? Want ons huwelijk is kapot.
Ja, oké. Okay. Vind ik gewoon heel dom. Niet het juiste moment. Dat is mijn eerste bedenking. Ja, dat zij aan die producten geraakt, dat zij weet dat dat snel uit hun lichaam gaat, super logisch.
Mm-hmm.
Ik heb toch... Ja, sorry, ik heb echt nog veel vragen. Het moment van het inspuiten. Dus ze keren terug naar die murder mystery. Er zal inderdaad een discussie ontstaan. Heeft die heel de tijd die picuur... Wanneer haalt zij die picuur uit? Een boom van een vent van 2 meter... Hoe heeft ze dat ingespoten zonder dat hij dat wist? En op de plek waarvan zij weet, hier ga ik straks... Snap je? Je kunt denken, die heeft gespoten onder vingernagels, in zijn anus, in zijn wang, weet ik veel. Maar daar raakt je niet zomaar.
Wel, zij zegt natuurlijk van, hij wilde seks, ik niet. Wie weet heeft ze wel even toegestemd om elkaar
stiekem...
te omhelzen en dan stiekem in zijn hals of weet ik veel. En ja, het product werkt al na 4-6 seconden, blijkbaar. Ja. Wat ik heb gelezen op het internet.
Ja,
dan is het snel gebeurd, denk ik. Ja. Hè? Is hij even naar het toilet gegaan, heeft ze dan die naald
gepakt,
uit haar sakos gepakt en heeft ze dan avances zelf misschien gemaakt. En dan weten we niet wat er exact gebeurd is, maar ik zie wel mogelijkheden om het te doen.
Oké, ça va. Een beetje opgehelderd voor mij. Dan, wat is uw timing?
Ja.
Is zij die pintjes en die sigaar gaan kopen nadat ze hem buiten bewustzijn heeft gedaan?
Ja, dat is...
Want ze zijn met 2 naar daar gereden, dus waarschijnlijk met 1 auto. Daar ga ik vanuit. Dan had ze, denk ik, die producten nog niet gekocht.
Wat ik me nu bedenk, ik heb gezegd dat ze naar die winkels zijn geweest in het resort, of rond het resort. Maar het kan ook zijn dat dat in de buurt is geweest van waar dat ze wonen. En dan kan ze natuurlijk wel tijd genoeg hebben gehad om...
Maar het kan sowieso, hè. Voor mij, ik denk dat ze effectief hem eerst heeft... Want hoe verklaart zij anders dat er in hun auto zo... Hier, ik heb nog bier mee en sigaren voor u straks. Dus volgens mij is het aangekocht erna.
Ja, maar dan...
En dat verklaart misschien ook haar bitsige reactie. Want 'cause she just killed her husband.
Ja. Ja, maar dan... dat is wel gewaagd. Want dan zou haar alibi... wat dat ze dan heeft, al helemaal in het water vallen als iemand haar gezien zou hebben. Want zij zegt, ik ga naar vrienden, ik vond de weg niet, ik heb een uur en een half rondgereden en ben dan pas teruggekomen.
Mm-hmm.
En dan was er al meteen brand.
Ja, ja, maar je kunt ook gewoon wegrijden, die spullen gaan halen.
Ja, maar dat is riskant, hè? Als ze dan gezien werd.
Maar sowieso, en dat brengt mij eigenlijk bij mijn hoofdvraag. In 1998 had je toch sowieso wel al CCTV? Zou er geen camerabewaking aan dat hotel zijn, aan de parking? Al is het maar één camera.
Ja, ik denk dat alles tegelijkertijd is gebeurd. En dat ze dan gewoon echt weggereden is. Ze kan ook hoeveel flesjes zijn er gevonden? Niet veel, hè. En die sigaren in haar valies hebben gestoken. En that's it. Ik weet ook niet wat dat er allemaal in haar valies steekt als we op vakantie gaan.
Dat is heel beangstigend.
Ja, ik weet het. Ze kan het toch doen.
Ja, oké. Okay. En dan denkt jij van, oké, ze steekt die brand aan. En eigenlijk hoopt zij terug te komen op een resort. Alles in Lichterlaaien. Dat hoopt ze eigenlijk.
Ja. Ik denk dat het een kleine teleurstelling moet geweest zijn.
Ja, dat denk ik. Ja, ja, ja.
Want het vuur was inderdaad al uit.
Als zij toekwam.
Er was heel veel rookontwikkeling wel. Maar ja, bon, haar doel is wel bereikt, want Steve was wel dood.
Ja. Ik denk dat ze ook een grote fout heeft gemaakt door die extra levensverzekering. Dat geeft u altijd
sowieso
weg. Want ik had de indruk van, oké, ze wou niet scheiden van hem. Waarom? Misschien dan uit financiële angst, uit het betalen van een scheiding, een advocaat of zo. Maar om dan er zo'n schepje bovenop te doen en die levensverzekering...
Maar ik vind haar gewoon helemaal dom. Want ze heeft die levensverzekering. Ze doet dan ook nog eens alsof dat hij superveel gedronken heeft. Mm-hmm. Wat dat hij één sowieso al niet deed in het dagelijks leven.
Mm-hmm.
Twee, er is dan ook nog eens een autopsie. Dan moet ze toch weten dat dat gebeurt. En drie, hij rookte helemaal geen sigaren. Je valt toch onmiddellijk door de mand. Als dat de doodsoorzaak is en dat vrienden dan toch onmiddellijk en familie gaan zeggen van... Ja, maar hij rookte nooit.
Nee.
Dus... Ze heeft erover nagedacht. Allee, ze heeft er met zoveel mensen over gebrainstormd. En dan toch...
En dat is mijn laatste vraag.
Ja.
Als ik morgen tegen u zeg dat ik Lucas ga vermoorden en Lucas sterft, ga jij naar de politie, ja of nee?
Nee.
Nee, maar je mocht ook ja zeggen, want ik denk dat ik bij u wel ook... Ik zou...
Nee, kijk, tuurlijk ga ik wel naar de politie gaan, maar...
Ik vind het maf, hè, dat die drie vrienden allemaal los van elkaar zoiets hadden van shit, ik kan hier niet mee leven.
Nee, ook al zet je mijn BFF, hè, ook als Aniek morgen iemand zou vermoorden.
Mm-hmm.
Ja, nee, ik ben een te goed mens.
Ja, ja, ja. Ik zou er ook niet mee kunnen leven.
Nee. Nee.
Maar ik vind het wel maf dat ze het allemaal hebben gedaan. Zo van die collega, dat snap ik.
Ja, maar zit er maar eens mee. Hè. Maar gewoon, ik vind het ook gewoon zo jammer, omdat... Iedereen wist het eigenlijk al. En niemand heeft tegen Steve gezegd...
Watch
dude,
out.
Ja. Maak dat je weg bent.
Ja, eigenlijk... Ja, allee, je treft geen schuld natuurlijk.
Nee,
hè,
maar
het is inderdaad wel jammer dat... of dat niemand over die affaire of zo aan hem heeft verteld.
Nee.
Of zou hij de affaire... Wist hij misschien van de affaire?
Dat zou wel eens goed kunnen natuurlijk. Dat hij er daarvan wist en daardoor nog eens extra hard...
Zijn
best wou doen. Maar natuurlijk als een vriendin dat zegt van hè, ik wil mijn man vermoorden, ja, dan denk je natuurlijk dat één om te lachen is.
Mm-hmm.
Maar ja, je weet in wat voor situatie dat je zit, of dat Kim en Steve zaten, dat was geen gezonde relatie meer op dat moment. Ja, dan zou ik toch graag hebben, als Aniek naar u komt en zoiets zegt, dat jij toch even komt zeggen tegen mij...
Meid, het is best dat je het hier stopt. Ja.
Ja.
Oh, maar zo'n moeilijke relaties, dat is altijd moeilijk natuurlijk.
Know, maar als het om zoiets gaat...
Ja, ja, als het over moord gaat, ja. Ja.
Dat is toch wel...
Ja. Ik wil gewoon nog even een kleine shout-out doen naar de Forensic Files, die volledig op YouTube staat, deze aflevering. Dus als je gewoon Forensic Files Steven Rico ingeeft op YouTube, gaat je het zeker vinden. Prachtig 4:3 formaat, ruis, beeld.
Chockerende beelden.
Ja, maar echt, we zijn echt een prutse samenleving geworden. Als ik zie wat dat er op tv werd getoond...
Ik ga het al gewoon zeggen. Je ziet gewoon het verkoolde lichaam van Steve.
De volle minuut in beeld.
Geen blur, niks.
Ja, echt gewoon, hier is het.
Het zit heel... echt hier in mijn hoofd.
Ja, ja, ik zie het nu voor mij. Ik zie hem hier nu naast ons
inderdaad,
liggen.
Ja, inderdaad. Ja.
Hey, Steve. ik heb nog wat aftermath.
Ja.
Ons Kimmeke is best vocaal.
Oh, het zal wel zijn.
Ik moet wel zeggen, dus ik heb twee opiniestukken eigenlijk van haar gelezen. Ze schrijft wel leuk.
We'll give her that.
Allee, ik vond het twee boeiende artikels om te lezen. Maar ze is dus vrij vocaal. Het eerste is eentje waar dat ze de regels over post, van het ontvangen van post en het uitsturen van post in de gevangenis niet aanklaagt, maar eigenlijk op een grappige manier uitlegt wat mag en wat niet. En ze zegt dus, ja, je mocht geen cash versturen of checks versturen, geen stickers of glitter. Waarom? Een brief vol met stickers. Onder die stickers zou drugs verstopt kunnen zitten. Onder glitter zou drugs verstopt kunnen zitten. Imagine snoring, glitter of een kaartje in de gevangenis. Vind ik heel grappig. Geen postkaartjes, want in die plooi zou je opnieuw drugs kunnen verstoppen. Geen Polaroid-foto's, want opnieuw, dat opensnijden, die achterkant, daar kun je drugs in verstoppen.
Ze zijn wel inventief.
Maar ik denk, je komt het ene keer tegen en je vergeet het niet. Dat is zo van, voilà, dat is een goede truc. Sorry, moet ik ineens aan denken. Mijn broer en ik hadden een discussie bij het boarden van het vliegtuig. Dat ik zo zei, allee, waarom kijken die nu zo specifiek naar mijn boardingpas en mijn naam en mijn identiteitskaart? En mijn broer zei, ja, dat is toch simpel, want jij zou gewoon op een ander vliegtuig kunnen stappen. En ik zeg, maar waarom zou ik dat nu doen? En hij was echt, oh my god, you naive little child. Dus jij boekt een vlucht, jij bent een vluchteling en jij wilt graag naar Amerika, jij boekt een vlucht naar Barcelona. Uw smokkelaar boekt op zijn naam wel legaal een vlucht naar de Verenigde Staten. Gille wisselt in de luchthaven. Jij stapt op die vlucht en stapt op een andere vlucht. Ik was echt zo, oh my god, dat is kei slim. En hij was zo, ja, en daarom kijken ze dus uw identiteitskaart naar. Ik heb heel veel bijgeleerd dit weekend.
Ja, maar goed, op alle vlakken blijkbaar.
Ja, op alle vlakken. Dus ik weet nu waarom dat je... Dat ze nog iets goed checken dat je op de juiste vlucht
zit. En in de gevangenis is dat dus ook.
Ja, dus kijken ze alles na. Geen potloden, geen fluorstiften, heel spijtig. Geen escape routes en geen recepten om een bom te maken. Die snap ik nu nog wel. En dan heeft ze nog drie leuke weetjes dat ze vertelt. Zo had er iemand ooit een bijbel opgestuurd naar haar. En die was er niet doorgeraakt omdat er een lintje in zat en dat was niet toegestaan. Dus heel de Bijbel moest weg. In plaats van dat lintje er dan uit te knippen. Raar. Ze had een boek van Game of Thrones gekregen, mocht ook niet, want daar stonden kaarten in getekend van fictieve steden. Dat doet er niet toe, maar mocht niet. Geen kaarten. En dan de laatste... Sorry. Dan heb je nog de foto's van de wedding. Dus haar dochter is getrouwd en haar dochter stuurt haar foto's. Op die foto's staan mensen met een glas alcohol. Alcohol mag niet, dus de foto's van alcohol mogen ook niet. En dan de laatste, sorry, die wil ik echt nog zeggen. Zij had geld gestort voor het goede doel. Arbor Day Foundation. Dus die waren bezig met het planten van bomen. En ze had een brief teruggekregen, die was blijkbaar tegengehouden. En daar stond als uitleg opgeschreven van trees are illegal of trees are gebannen. Hè, dus er mogen geen bomen zijn. Dus dat is dus van bomen. En dan beseften ze dat die waarschijnlijk als bedanking zaadjes hadden opgestuurd. En dat dan, alsof ze zo een boom ging planten in haar cel.
Oh my god.
Maar het was een leuke tekst. Je kunt hem, als je het wilt, nalezen op de Marshall Project. Een post over de regels in de gevangenis.
Ja, ik had ook nog een ander essay van Kim.
Essay.
En daarin klaagt ze eigenlijk over de veranderde regels. Dat ze eigenlijk niet meer toegestaan is om haar kleindochter vast te houden. Ja. Dus haar dochter heeft ondertussen een dochter zelf gekregen. En ze schrijft daarbij van, ja, ik begrijp dat de meeste mensen eigenlijk weinig sympathie hebben voor gevangenen. We hebben misdaden begaan. We hebben onze straf, we kennen onze straf, we ondergaan die, we verdienen die. Maar we zijn nog steeds vrouwen, we zijn nog steeds moeders. Laat ons gewoon onze kinderen en kleinkinderen vasthouden. Zij hebben geen misdaad begaan. Maar ik ben dan ook wel ergens in een ander opiniestuk, niet van haar, waar ik ook mijn research van heb. En dan zeggen ze wel terecht van, ja, oké, maar Steve heeft ook geen kans meer om zijn kleindochter vasthouden. Steve heeft ook geen kans meer om Game of Thrones te lezen. Dus dat vind ik dan wel weer een goed counterpoint. Uiteraard natuurlijk, we hebben het er ook over gehad voor ons boek. Je hebt natuurlijk de belangen van de slachtoffers, maar je hebt ook, en de nabestaanden, maar je hebt ook de belangen van de misdadigers. Ja, ja. Dat mogen we ook niet uit het oog verliezen.
Nee, het enige wat ik eigenlijk onthouden heb over dat tweede opiniestuk, is dat haar dochter haar gaat bezoeken.
Ja.
Straf, vind ik een heel interessante
meisje. Want
die
was 8 jaar, acht, hè? Ja. Op het moment van de feiten.
Dus ik vermoed dat... Mijn grootmoeder is gestorven toen ik 6 was en ik heb nu... Ja, ik kan haar gezicht voor mij halen, maar enkel dankzij foto's.
Mm.
Of ik weet dat, denk ik, om door foto's, maar bijvoorbeeld haar stem of zo kan ik mij niet meer herinneren. Dus ik kan mij voorstellen dat na verloop van tijd, ja, dat die dochter bijna geen herinneringen meer heeft aan haar vader. En wetende dat, oké, naar de buitenwereld toe, we weten natuurlijk niet wat ze tegen haar dochter zegt. Zou ze de moord aan haar dochter hebben bekend? Of denkt haar dochter dat ze... Gelooft haar dochter in haar onschuld?
Ja, dat heb ik niet gevonden. Nee. Dus,
Maar ze is dus wel effectief haar kleindochter gaan presenteren in de gevangenis.
Ja, ik denk ook, weet je, dat is uw moeder. En dat is het enige wat ze nog heeft.
Tuurlijk, dus... ja. En het is levenslang is levenslang. En die vrouw komt nooit meer vrij, hè? Nee. Behalve als ze gepardoneerd wordt, maar lijkt me straf.
Nee, want ze heeft nog geprobeerd om in beroep te gaan. Maar dat is dan afgewezen geweest ook. Dus ze zit nog steeds in de gevangenis, hè? Ja. Want die opiniestukken dat ze heeft geschreven, dat is nog niet van zo lang geleden.
Nee, het laatste was van 2016 of zo. Ja,
inderdaad.
Denk dus jij dat ze het heeft gedaan?
Ja.
Ja. Ik ook. Echt geen twijfel mogelijk.
Nee, geen twijfel mogelijk. Ik vind het te bizar wat ik daar straks... Ik vind het gewoon een domme moord, eigenlijk.
Ja.
Je denkt dat er goed is over nagedacht.
Ja.
Maar dan klopt er eigenlijk echt helemaal niks van. Je denkt, ja, dat is goed. Ik ga doen alsof dat hier rookte en het is een rokersongeval.
Maar er zijn te veel toevalligheden. Gelijk ook zo die brandversnellers die ze obviously heeft gebruikt.
Ja.
Ja, voor hetzelfde geld hadden ze dat wel kunnen aantonen.
Ja.
Ja, het is zo dom. Want het ding is, ze raakt dan aan die... Ik denk echt, als ze nu dat product gewoon had ingespoten op een dag, terwijl hij aan het slapen was naast haar en ze was wakker geworden en hij was dood...
Ja.
Dan was dat misschien een hartstilstand. Einde
maar
verhaal.
Ik weet ook niet of je... Ja, tenzij dat ze misschien een overdosis van dat spul in hem injecteerde. Want ik weet niet of je er...
Maar ja, je stopt met ademen.
Ja.
Want wat is hij volgens... Voor mij is hij gestorven aan die injectie.
Ja, op die manier. Ja. Ja, of... Ja, het kan ook anders. Het kan ook zijn dat hij inderdaad niet ademde, maar wel nog leefde op dat moment.
En dat ze hem dan in brand heeft gestoken.
En dat hij levend verbrand is, ja. Maar niet door te inhaleren, maar gewoon door...
Ja. Ah, ja, zo. Oké, want ik ging er dus vanuit dat hij door dat product gestorven was. Maar dan nog, ik denk dat zij aan voldoende middelen was geraakt om hem inderdaad een andere natuurlijke dood...
Sowieso. Dus ik weet eigenlijk niet waarom dit allemaal zo omslachtig moest gaan.
Ja, misschien keek ze toen ook te veel Forensic Files.
Ja, des te beter, want ze zit tenminste vast nu.
Ja,
en,
ik denk wel dat de juiste persoon vastzit. En jongens, echt waar, scheid gewoon van je partner als je de
beurt. Echt waar.
Gewoon einde, nieuw verhaal.
Het is super kut sowieso, maar het is het beste.
Maar ik denk dat de gevangenis nog kutter is.
Ja, het zal wel zijn. Mocht je kleindochter niet vasthouden, hè?
Ja, en gewoon, vermoord gewoon niemand.
Moet Game of Thrones niet lezen.
Ja, maar wat? Dat is misschien nog de ergste straf.
Ik denk het ook, ja.
Geen glitter in de gevangenis. Dat heb ik onthouden.
Geen bomen in de gevangenis. Nee, ze zit daar goed. Ze zit vast.
Ik vond het een heel interessante zaak. Ik ben blij dat, ik toch getriggerd was. En,
goed, maar zo'n murder mystery. We gaan dat een keer doen. Voilà.
Nodig ons iets uit, maar ook wel met goed eten.
Heel graag, ja.
Maar ik ga zo... Weet je wat? Ik ga dan zo mijn bord niet leeg eten, omdat ik zo te hyped ben door het verhaal.
Ah ja. Ja, ik ga van alles genieten. Het eten, de acteurs, het spel.
Het spel.
Vooral van het spel.
Sowieso vooral van het spel. Alright, dat was het weer.
Goed, was leuk. Merci om te luisteren.
Dankjewel.
En tot binnenkort.
Bye.